Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van NineNurtree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. A Framework for Understanding Poverty van Ruby Kay. Pain is een bekend non-fiction boek over hoe economische klasse gedrag, communicatie en verwachtingen kan beïnvloeden. Het boek wil vooral professionals helpen die werken met leerlingen, gezinnen en cliënten uit verschillende inkomensgroepen, zoals docenten, sociaal werkers, zorgverleners en hulpverleners. Pain presenteert een kader met zogenoemde verborgen regels. Oftewel, ongeschreven patronen die per klasse kunnen verschillen en die misverstanden kunnen veroorzaken wanneer mensen uit verschillende leefwerelden met elkaar omgaan. De kern van het boek is niet dat armoede of rijkdom één vaste persoonlijkheid oplevert, maar dat dagelijkse keuzes, taalgebruik, tijdsbesef en relaties vaak worden gevormd door de omstandigheden waarin iemand leeft. Het boek is in onderwijs en training veel gebruikt, maar roept ook discussie op omdat critici vinden dat het te sterk generaliseert over mensen in armoede. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, het idee van verborgen regels tussen economische klassen. Het meest kenmerkende idee in dit boek is dat elke economische klasse eigen ongeschreven regels heeft. Pain stelt dat mensen uit armoede, middenklasse en rijkdom vaak andere verwachtingen hebben over gedrag, omgangsvormen en succes. Daardoor ontstaan misverstanden, niet alleen tussen individuen, maar ook tussen scholen, hulpverleners en gezinnen. In de Nederlandse en Belgische context is dat herkenbaar in buurten, scholen en organisaties waar mensen met heel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Het boek probeert uit te leggen waarom iemand iets logisch vindt dat voor een ander juist onbeleefd, onduidelijk of onpraktisch kan zijn. Dat perspectief maakt het boek bruikbaar als brug tussen groepen, omdat het professionals aanspoort om gedrag eerst te begrijpen binnen de sociale context. Tegelijk ligt hier ook meteen de gevoeligheid van het boek, want zodra verborgen regels te strak worden gelezen, kunnen ze snel veranderen in stereotypes in plaats van in een hulpmiddel voor begrip. Ten tweede, hoe het boek armoede, middenklasse en rijkdom naast elkaar zet, Pain vergelijkt drie sociale klassen op meerdere punten, zoals geld, tijd, taal, relaties en onderwijs. Armoede wordt in haar schema vaak gekoppeld aan overleven en directe nood, middenklasse aan plannen en stabiliteit en rijkdom aan groei, behoud en netwerkvorming. Die indeling is bedoeld als analysekader, niet als volledige beschrijving van elk mens, maar ze geeft wel een herkenbare structuur om gedrag te bespreken. Het boek laat zien dat mensen die leven met schaarste vaak kortere termijndoelen moeten stellen, terwijl mensen met meer zekerheid gemakkelijker kunnen plannen, investeren en uitstellen. Voor professionals is dat belangrijk omdat beleid of begeleiding vaak uitgaat van middenklasseverwachtingen, terwijl die niet vanzelf aansluiten op het dagelijks leven van gezinnen met minder middelen. De waarde van dit deel zit dus in de vergelijking zelf, maar ook in de waarschuwing dat gelijke regels niet altijd gelijke kansen opleveren. Ten derde taal, verhaalstructuur en communicatie in klas en hulpverlening. Een belangrijk onderdeel van het boek gaat over taal en communicatie. Pain benadrukt dat verschillende klassen niet alleen andere woorden gebruiken, maar ook andere manieren hebben om informatie te vertellen, te structureren en te interpreteren. In het onderwijs is dat relevant omdat leerlingen niet alleen vakinhoud moeten leren, maar ook de taalregisters en expliciete manieren van communiceren die vaak onuitgesproken als norm gelden. Het boek is daarom populair bij docenten die zoeken naar manieren om misverstanden tussen schooltaal en Duitstaal te verkleinen. Ook in sociaal werk en gezondheidszorg speelt dit mee, omdat professionals vaak werken met formulieren, procedures en abstracte uitleg die voor sommige mensen minder vanzelfsprekend zijn. Pain koppelt hieraan praktische aandacht voor relaties, herhaling en duidelijke instructie. Dat maakt het boek functioneel, omdat de taal niet behandelt als een neutraal middel, maar als een sociale vaardigheid die per context sterk verschilt. Ten vierde, toepassing in onderwijs, training en begeleiding van gezinnen. Het boek heeft vooral invloed gekregen als praktijkinstrument voor onderwijs en hulpverlening. Het wordt vaak gebruikt in trainingen voor leraren, schoolleiders, maatschappelijk werkers en andere professionals die leerlingen of cliënten uit armoede beter willen ondersteunen. De aantrekkingskracht zit in de concrete vertaling van abstracte ideeën naar dagelijkse keuzes, bijvoorbeeld hoe je relaties opbouwt, verwachtingen duidelijk maakt en gedrag minder snel als onwil interpreteert. Binnen scholen wordt het boek vaak verbonden aan strategieën om disciplinaire problemen te verminderen en leerlingbetrokkenheid te vergroten. In community trainingen wordt het gebruikt om gesprekken over armoede minder moreel en meer praktisch te maken. Dat verklaart waarom het boek veel rondgaat in workshops en professionele ontwikkeling, ook in contexten waar men zoekt naar direct inzetbare handvatten. Tegelijk is die praktische bruikbaarheid precies waarom het boek soms los van de academische discussie wordt gelezen. De waarde voor de werkvloer is groot, maar vraagt om zorgvuldig en kritisch gebruik. Tot slot, de kritiek op generalisaties en het debat over armoedebeeldvorming. Naast de praktische invloed is de kritiek op het boek een wezenlijk onderdeel van de receptie. Critici hebben aangevoerd dat Payne armoede te veel benadert via tekortmodellen en dat haar beschrijvingen van mensen in armoede te snel uitkomen op generaliserende conclusies. Zij wijzen erop dat veel mensen met lage inkomens juist veerkrachtig, verantwoordelijk en arbeidzaam zijn en dat hun omstandigheden niet zomaar samenvallen met een cultureel patroon. Ook is bekritiseerd dat het boek niet dezelfde academische toetsing heeft gehad als peer-reviewed onderzoek. Dat maakt het boek interessant als casus in het debat over onderwijs en sociale klasse, omdat het tegelijk veel professionals beïnvloedt en veel weerstand oproept. Voor lezers is deze spanning belangrijk. Het boek biedt bruikbare observaties over verschillen in leefwereld, maar moet kritisch gelezen worden om te voorkomen dat het de complexiteit van armoede te simpel voorstelt. Juist die combinatie van praktische invloed en controverse verklaart de blijvende bekendheid van het werk. Concluderend: A Framework for Understanding Poverty is vooral geschikt voor docenten, schoolleiders, maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, zorgprofessionals en andere mensen die in hun werk te maken hebben met uiteenlopende economische achtergronden. Ook lezers die zich professioneel bezighouden met armoede, onderwijsongelijkheid of sociale communicatie kunnen er veel uithalen. Het boek biedt geen neutrale academische verhandeling, maar een praktisch denkkader dat helpt verklaren waarom verwachtingen, taal en gedrag niet voor iedereen op dezelfde manier werken. Daarmee kan het helpen om minder snel te oordelen en duidelijker te communiceren. Wat dit boek onderscheidt van veel andere boeken over armoede is de nadruk op verborgen regels en op de dagelijkse interactie tussen klassen. Het is dus vooral bruikbaar als hulpmiddel om patronen te herkennen in school, hulpverlening en beleid. Tegelijk vraagt het om kritische lezing, juist omdat de klasseindeling sterk vereenvoudigt. Wie het met die houding leest, krijgt een toegankelijk en invloedrijk boek dat praktische inzichten combineert met een belangrijke discussie over beeldvorming en sociale rechtvaardigheid. Als je ons wilt steunen, Ruby K. Payne, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.